Welkom bij de podcast over vermogen. Een podcast over financieel, zakelijk en menselijk kapitaal. Vandaag is de gast Eline Hesse. Ze heeft een boeiende documentaire gemaakt over haar eigen zoektocht. Over hoe zij nou het beste met de schenking van haar vader kan omgaan. En zelf omschrijft ze zich als een financieel activiste en een duurzaam investeerder. En dat doet zij als ondernemer bij Bewust. Welkom Eline. In wat voor soort gezin ben je opgegroeid?
Nou, een heel warm, liefdevol gezin. Mijn vader die werkte voor Shell. Mijn moeder die heeft voor de militairen gewerkt. En in de jaren 90 toen zijn ze naar de Dominicaanse Republiek verhuisd voor Shell. Dus in die zin heeft die reis, wat ons naar 8 landen heeft gebracht, best wel veel invloed gehad.
En aan welk land bewaar je nou de fijnste herinneringen?
Ik denk toch Qatar. De laatste 4 jaar van mijn high school heb ik daar gewoond. En het was gewoon ontzettend veilig. Ja, het is natuurlijk een oliegasstaat. Het is een beetje een droomwereld vergeleken met Nederland. Maar ja, Arabische mensen zijn gewoon ontzettend vriendelijk en aardig. En dat perspectief van de wereld koester ik wel.
Wat betekent geld voor jou?
Ik vind geld zo moeilijk. Ja, het kan veiligheid geven. De eerste dingen zijn de basis. Heb ik een dak boven mijn hoofd? Kan ik eten? Dat soort dingen. Maar het kan ook een bepaalde vrijheid geven natuurlijk. En ook wel verantwoordelijkheid. Dus ik denk ook wel als je boven een bepaald bedrag hebt, dan heb je een verantwoordelijkheid om daar ook wat goeds mee te doen. Dus staat het op een duurzame bank? Hoe wordt het belegd? Wat is mijn doel met dat geld? Het geld is eigenlijk een soort vorm van energie. Die je kan wijden aan verschillende doelen en acties. Dus dat is het mooie aan geld. Je kan bepaalde idealen en doelen reëel maken.
Maar is het voor jou meer veiligheid of is het meer een verantwoordelijkheid?
Ja, allebei. Je moet aan de ene kant realistisch denken van wil ik misschien een huis kopen of die basisdingen. Maar het tweede is ook een verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij mezelf tot een bepaalde hoogte. Want ik kan het systeem helaas niet veranderen. Ik kan niet per se veranderen wat er op de markt te koop is. Ik kan me wel over uitspreken. Maar ik kan ook andere mensen inspireren om ook iets goeds te doen met hun geld. En wat dan goed is, ja, dat is een hele complexe vraag natuurlijk. Ik denk het belangrijkste is dat je daar bewust in bent van wat je waarden zijn, wat je echt belangrijk vindt en daar ook naar handelt.
En hoe doe je dat dan? Want even terug nog naar jouw situatie. Op een bepaald moment heb jij besloten om een documentaire te maken. Mm-hmm. Kun je kort aangeven waar de documentaire over gaat?
Ja, de documentaire gaat over mijn zoektocht om mijn vermogen. Dus ik heb een schenking gekregen van mijn vader om dat duurzaam te herinvesteren. Dus alle twijfels en alle mensen die daar op mijn pad zijn gekomen. Dus van bankiers tot andere investeerders tot en natuurlijk mijn vader. De film gaat niet alleen over dat herinvesteringsvraagstuk. Maar het gaat ook over de emotionele reis. Van durf ik mijn eigen keuzes daarin te maken? Geld dat mijn vader heeft verdiend en goed heeft belegd. Hoe koppel ik daar mijn eigen waarden in? En wat zijn dan mijn eigen waarden? Al de vragen die daarbij komen.
En wat was nou de belangrijkste reden om deze documentaire te maken?
Ja, soms heb je in je leven gewoon het gevoel, ik moet dit doen. En zo voelde het. Ik merkte ook in Nederland dat mensen weinig over vermogen praten. Terwijl, er zijn wel meer jongeren zoals ik, maar er wordt gewoon heel hash-hash over gepraat. En dat snap ik, want niet iedereen van onze leeftijd krijgt dat. Dus ik wou een statement maken van, als je dat krijgt, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om daar ook het beste mee te doen. En, dus daarom, dat heeft me wel gemotiveerd om het te doen.
Neem me nog eens mee naar het moment dat jij de schenking kreeg van jouw ouders.
Ik denk dat het ergens thuis. Ik kan het moment even niet herinneren, omdat het zo casual verteld werd. Of zo ja. Hm? Ik denk dat mijn vader dacht van, oké, ik schenk dit. Het is handig. En ik beheer het zelf gewoon, omdat zij niet echt weet hoe het moet. Hm? En dan later praten, als haar studie af heeft, dan praten we wel over. Ik denk dat dat zo een beetje ging. Maar hij had niet verwacht dat ik er een film over ging maken. Nee.
Wanneer is nou de mens Eline anders dan voor, in vergelijking van voor en na de documentaire?
Nou, ik denk dat de documentaire zelf was een hele overwinning. En ik heb daar aan het eind ook een manifest, het manifest van genoeg, opgedragen. Van wanneer is het genoeg? Het is wel ironisch dat daarna, weet je, de coronapandemie uitbrak. Waardoor we gewoon geforceerd werden om minder te consumeren, minder drukte in ons leven. Ik heb wel geleerd om te staan waarin ik geloof. En ook niet te perfectionistisch te zijn. Dus gewoon te zeggen, oké, ik maak deze keuzes nu. Want ik was heel kritisch natuurlijk. Er zijn gewoon minder duurzame opties dan ik zou willen. En gezegd, oké, dit is wat het nu is. En het is een proces, dit is een versie 1. En straks komt er versie 2 en 3, 4, weet je wel. Dus ook wat milder voor mezelf.
Dus je bent als mens milder geworden?
Ja, denk het wel.
En milder ten opzichte van wat dan?
Nou, ook ten opzichte van wat ik kan bereiken, zeg maar.
In je leven?
Ja, ja. Bijvoorbeeld, was voordat de film uitkwam, had ik een interview met Vice. En Vice, de kop was, Eline verandert de wereld met haar vaders oliegeld, weet je wel. En het klonk natuurlijk heel stoer, maar met 1,5 ton, weet je, dat ga je echt niet de wereld veranderen. Misschien heb ik wel wat mensen kunnen inspireren en weet ik er nu heel wat meer van. Dus ik ben in die zin wat realistischer geworden misschien. En dat gaat om kleine stapjes in die bubbel van bewustzijn.
En hoor ik je zeggen dat je vroeger naïver was? Misschien dromiger?
Naïver, ja. Naïviteit heeft ook zijn voordelen. Dat je gewoon dingen doet zonder na te denken. En denken, oh, ik ga een film maken. Terwijl je geen idee hebt hoe moeilijk dat is.
Ja. Dus, was het moeilijk?
Oh ja, absoluut.
Ja? Wat maakt het dan moeilijk?
Nou, ik heb er 4 jaar van mijn leven en bijna een overspannenheid van overgaan. Weet je wel, want het was zo echt pittig. Ja.
En was dat het waard?
Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, het was gewoon pittig om die fonds op te halen, om de film te maken, door het proces heen te gaan, om mezelf te zien op camera, weet je wel. Om dat proces van montage is echt pittig. Ja. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Hè. Ik heb met Robin Vogel gedaan, met een regisseur die uitstekend me daarin heeft gesteund. Dus. Ja.
Wat me opviel in de documentaire is dat ik krijg de indruk dat je vader een beetje staat voor de oude wereld. Mm-hmm. En een andere generatie. Ik heb een beetje de indruk dat als jij beslissing moet nemen, dat je voortdurend je vader in je achterhoofd zit. En heb je wel eens iets gedaan wat eigenlijk lijnrecht ingaat tegen je vaders advies?
Nou, ik heb ooit in een crowdfunding €4.000 gestopt. Wat absoluut helemaal niet slim. Ik heb hem toen wel gevraagd over wat hij daarover vond. Hij zei, nou, doe maar 2 of 1. En uiteindelijk was dat ook best wel een slechte beslissing. Als in, uiteindelijk de ondernemers was een vegan restaurant. En ondernemers hadden ruzie. En ik had geluk dat ik mijn geld nog terugkreeg. Omdat zij zelf ook geld in hadden gestopt. Dus lijnrecht, ik weet niet, ja. Ik zou misschien wel wat meer met effectief altruïsme kunnen doen.
Wat is dat?
Om te geven, zeg maar, te doneren op een hele effectieve manier. Omdat je echt kritisch kijkt, oké, welke donatiefondsen doen het best. Maar lijnrecht, ik denk dat ik heb geaccepteerd of dat ik heb gezien dat ik juist ook een soort van de rationaliteit die je ook nodig hebt bij beleggen of bij financiële keuzes, heel erg belangrijk zijn om te combineren met je idealisme. Ik heb misschien van nature veel idealisme en ben altruïstisch ingesteld. Dus mijn vader was ook heel bang dat ik het allemaal weg zou geven of zo.
Maar waarom? Je bent toch een slimme vrouw?
Ja, precies. Nee. Dat kan ik niet meteen doen, maar je hebt het altruïstische nodig en je hebt het egoïstische. Of het, nou ja, ik weet niet of het egoïstische of verstandige nodig. Wel van, hey, heb ik een appeltje voor de dorst als het even wat minder goed gaat. Dat soort, het is constant die afweging tussen de twee. En dat maakt het gewoon een heel interessant gebied.
Is jouw relatie met je vader nou veranderd?
Nou, die is heel goed. Verbeterd zelfs, zou ik zeggen. Hij is ook meer met duurzaamheid gaan doen. Dus hij is ook bezig met een soort waterstofproject.
Heb je hem besmet met je met goede virus?
Ik heb hem besmet met het duurzaamheidsvirus, ja, mm-hmm. Absoluut. Maar je kan gewoon niet meer anders, weet je wel. Mm-hmm. Everybody is waking up.
En hij dus ook?
Ja. En ik denk ook zijn Shell-vrienden ook, weet je wel. Die hebben ook goed gedaan, ook goed belegd, et cetera. Maar die denken ook nu van, oké, wat is mijn bijdrage en wat voor wereld zou ik willen dat mijn kleinkinderen inleven?
Ja, dus in een soort besmet geld.
Ja, ja, er is altijd een kans om een betere keuze te maken.
Heeft geld nu nog een andere betekenis voor jou gekregen?
Ja, misschien is geld meer een middel geworden om anderen te inspireren. Dus ja, met ons bedrijf Bewust proberen we dus mensen ook te helpen om hun bewustere, duurzamere keuzes, financiële keuzes te maken. En dat is ook ontzettend interessant om te zien als je hebt over wat grotere vermogens, over 1 miljoen plus. De keuzestress die daarbij komt en ook bepaalde ideeën vanuit ouders of ideeën over geld ook. Die daarbij komen kijken, dat is ontzettend interessant.
Ja.
En als ik daar al 1 persoon mee kan inspireren om toch, hè, misschien niet op de beurs, maar in duurzame private equity in een impactfonds of zo te zetten. Als dat al lukt, dan is dat al geweldig natuurlijk. Mm-hmm.
Stel je voor, hè, je bent nu een paar documentaires verder. We zijn ook weer even verder in de tijdstip. Mm. Hoe ziet dan jouw idealistische vermogen eruit? Je gedachtegoed. Stel je voor dat we 10 jaar verder zijn in de tijd. Waar sta je dan?
Ja, ik zou wel hopen dat ik dus meer mensen kan helpen om die shift te maken. En dat daardoor ook een soort beweging wordt gecreëerd, waardoor de markt beseft dat het systemisch ook anders moet. Dat bijvoorbeeld meer direct investeren wat toegankelijker en veiliger wordt of zo. Maar in duurzaam bedrijf of zoiets. Dat je veel meer engagement kan hebben ook met je investeringen. Dat er ook gewoon nieuwe reguleringen komen op de beurs of zo. Dat het veel democratischer wordt. Dat we daardoor ook bedrijven kunnen pushen en ook kunnen afrekenen. Want eigenaarschap is best wel een machtig ding. Alleen voel ik dat het nu gewoon nog niet sterk genoeg in elkaar zit om echt een verandering te maken. Het is nog steeds de BlackRock's en de Vanguard die het allemaal besturen. Maar het gaat niet hard genoeg. 2030 moeten we de CO2 halveren of meer dan halveren. Dus ja, it's now or never. Dus you gotta have tried. Anders kan je het niet verantwoorden naar je kleinkinderen.
Waarin verschil jij nou van jouw generatiegenoten?
Ik weet het niet. Ja, kijk, er zijn hele activistische millennials. Mm-hmm. Er zijn ook millennials die denken, nou, ik wil ook net zo goed als doen als papa en mama. Mm-hmm. Maar ja, die worden ook op een gegeven moment wakker. Van wat wil ik nou echt in deze wereld betekenen? En ik denk dat wel veel meer mijn generatie dat existentiële heeft van, doe ik wel iets met purpose? Doe ik wel iets wat belangrijk is? Zeg maar, als mijn basisbehoeftes zijn vervuld. Ja, wat betekent mijn inzet, mijn bijdrage aan de wereld?
Maar is het niet over de term millennial, is dat, ik vraag me toch altijd even af, wat heeft nou geboren in een bepaalde cohort te maken met een gedachtegoed? Ligt het niet veel complexer? Is het niet marketing, die millennial gedachte?
Misschien zou kunnen. zou kunnen. Natuurlijk zit ik ook zelf in een duurzame bubbel of mensen die dat ook belangrijk vinden. Ook vast heel veel millennials die denken die daar helemaal niks mee hebben. Ja, weet je, die gedachtegoed vind je in alle generaties nu. En dat vind ik wel heel mooi, dat dat nu verspreidt. En dat je een Greta Thunberg hebt die zegt van, hey, politici, jullie doen niet genoeg. Maar dat toch wel resoneert, ook met oudere generaties. Oh, we willen echt wel dat we een betere wereld hebben voor onze kleinkinderen.
Ja. Maar terug op de vraag, waarin maak jij nou het verschil?
waarin maak ik het verschil? Ja. Zeg maar, ja, in wat ik doe?
Ja, of waarin verschil jij? Ik bedoel, ik zie niet iedereen van jouw omgeving op de barricade in de Londense City staan en met een manifest en een iets te roeptoeteren. Met zinvolle teksten.
Ja.
Waarom doe je dat dan en anderen niet?
Waarom doe ik dat en anderen niet?
Ja.
Ja, ik weet niet, dat zit gewoon in me. Dus die meta-manier van kijken op mijn situatie, op de situatie, onze manier van denken. Ja, dat zit gewoon in. En dat kan mijn mond er niet over houden, zeg maar. I gotta do it.
Ja, mooi. Je bent nu volop bezig met het ondernemerschap. Valt het mee of valt het tegen, het ondernemerschap?
Het is heel gaaf om je eigen keuzes te kunnen maken. Maar het is ook wel pittig. In de zin van, je moet alles zelf doen. En gelukkig doe ik het samen met een businesspartner, met Thijs Wentink. Wat wij willen doen is dus mensen empoweren om hun eigen keuzes te maken. Dus wij gaan niet op hun stoel zeggen van dit en dit moet je doen. Maar wat wel interessant is, wat Thijs ook vaak zegt, is van mensen beginnen niet met, soms niet met een duurzame vraagstelling. Die zeggen, ja, ik wil gewoon geld verdienen, maar ik heb een beetje deze en deze waarde. Maar dan komen we toch met een duurzame oplossing, omdat die ook heel goed renderen. Dus zo proberen we ook een beetje te manoeuvreren, zonder het wijzende vingertje te geven. En soms is het ook van, ja, bepaalde klanten passen ook niet bij ons. Als je echt alleen puur rendement wilt en you don't care, ja, dan wordt het misschien lastig. Ja. Maar je merkt dat er steeds meer interesse is, ook vooral bij vrouwen. Die zijn toch dichter bij hun waarde vaak. Ja, die zijn daar ook in geïnteresseerd, worden ook vaak niet helemaal begrepen door vermogensbeheerders. Dus ja, we proberen de taal te spreken die onze klant spreekt en zo een stapje te nemen.
En hoe ziet nou de ideale, stel je voor je bent 5 jaar verder met je onderneming, hoe ziet het er dan uit?
Ik denk dat we ons beter zichtbaar moeten maken. En ik denk wat we al heel goed doen is dat we in een eerste sessie, zeg maar een waardesessie, echt kijken naar oké, wie ben je als persoon, wie ben je als mens, wie ben je als investeerder ook. Want dat is ook weer voor iedereen anders. En dat als je dat helder hebt, dat kompas, dan worden die keuzes later ook makkelijker. Dat je altijd die investeringen naast je dat kompas kan leggen. Want er komt nooit een oplossing die perfect daarop aansluit. Maar als je al goed dat anker weet, dan wordt het zoveel makkelijker. En ik had het zo graag gewild toen ik begon met mijn eigen journey, dat iemand mij ook had gevraagd, zo'n sessie met mij had gedaan. Dat had me heel veel tijd bespaard.
Ben je wel eens teleurgesteld in de keuzes die je hebt gemaakt?
Ja, ik zeg absoluut niet dat mijn portfolio de perfecte portfolio is. Dus dat moeten mensen ook niet zien als advies of wat dan ook. Weet je, ik geloof in spreiding. Kijk naar de duurzaamheid van fondsen. Maar of het nou het allerduurzaamste is of de meeste impact mee maakt. Nou, dat denk ik niet. Zeg maar, op de beurs, fonds, et cetera. De impact daarvan is gewoon beperkt. Dus ik doe ook nog alternatieve dingen die dan wat directer, regionaler investeren. Dus ja, dat kan altijd nog beter. En dat blijft een zoektocht.
Het blijft een zoektocht.
Oh ja, absoluut.
Misschien is dat eigenlijk wel een mooie afsluiting.
Yes.
Dankjewel, Eline.
Alsjeblieft.
U luisterde naar de podcast over vermogen. Kijk voor alle afleveringen op www.vidato.nl.